Een citaat van Kalidasa. De hoop, die sterke keten die ons aan het leven bindt. Welkom, leuk dat je luistert naar deze 20e aflevering van de Wereld en Literatuur. Een podcast over wereldliteratuur. En het is de 20e aflevering, dus dat is een jubileum. Ik heb er alweer 20 op zitten. Dat gaat vrij snel, maar de laatste keer was alweer 4 weken geleden. Misschien hebben jullie elke keer je podcast app gerefreshed en dachten jullie van ja, waar blijft nou die nieuwe aflevering van mijn favoriete podcast? Nou, dat duurde even wat langer helaas. Ik had het wat druk, dus het lukte mij niet om en het boek te lezen en een script te schrijven en een podcast op te nemen enzovoort. Dus vandaar dat die pas nu is gekomen, 4 weken later. Vanaf nu hoop ik wel gewoon weer dit 2-wekelijks ritme op te kunnen pakken en gewoon weer blijven podcasten te maken. Want er wordt nog steeds flink naar geluisterd, dat is leuk om te zien. En laten we snel doorgaan naar de aflevering van vandaag, want het belooft weer een interessante aflevering te worden. En we verlaten in deze aflevering het Europees continent. We hebben al genoeg Franse, Engelse, Duitse literatuur besproken en we gaan naar India. Ik was weer in het antiquariaat zoals altijd. Ik liep daar een beetje rond en ik zag op een gegeven moment het boekje van Kalidasa liggen. En ik kende die auteur niet echt. Dus ik was een beetje wat doorheen aan het bladeren, een beetje op achterflappen aan het lezen. Wikipedia het een en ander aan het opzoeken. En toen dacht ik van, dit is een leuk iemand om een aflevering over te maken. Dus ik heb het boekje direct meegenomen. Het is een dun boekje, maar zeker de moeite waard. Je schrijft trouwens Kalidasa. Ik heb op YouTube een beetje filmpjes opgezocht hoe je die naam dan precies uitspreekt. Sommigen zeggen Kalidas en anderen zeggen weer Kalidasa, dus ik weet niet precies hoe je het wel moet uitspreken, maar laten we het gewoon op Kalidasa houden, op een soort van Nederlandse uitspraak van de Indische naam. En nou ja, de lente staat voor de deur. Vandaag is het niet zo heel mooi weer, maar het was de afgelopen week vrij mooi weer. In het weekend scheen de zon heerlijk, dus nou ja, dan wordt iedereen weer wat blijer, de weersomstandigheden zijn beter, dus nou ja, ons gemoedstoestand daarmee ook. En lente is dan, ja, wat is de lente precies? Misschien is het een soort van het seizoen van de verwachting, een anticiperen op de zomer, het tot bloei komen. Daar gaan we in de analyse nog een beetje op terugkomen, wat dat precies betekent. Maar deze verwachting is ook heel belangrijk in de gedichten van Kalidasa. En in het bijzonder in het gedicht dat we vandaag gaan bespreken, namelijk de Wolkbode. En de vertaling die ik gebruik is vertaald vanuit het Sanskriet door J.R.A. Lohman. Uitgegeven bij Atheneum, Polak en Van Gennep natuurlijk, te Amsterdam in 1971. En het is een kort werkje zoals ik al zei, het bestaat uit 111 fragmenten. Ja, een soort van aparte dichtvorm die, het is niet echt een standaard gedicht, het is zijn meer korte verhaaltjes in een bepaald metrum. Maar ja, dat zijn dus 111 van die korte verhaaltjes van 5, 6, 7 regels. En we kunnen ons afvragen van ja, het is natuurlijk een podcast over wereldliteratuur. Behoort Kalidasa dan ook tot de wereldliteratuur? Zeker. In Nederland is hij niet zo bekend, maar in India is hij heel bekend. Daar wordt hij altijd vergeleken met Shakespeare. Er wordt vaak zelfs gezegd dat hij groter dan Shakespeare is geweest. Laat ik aan jullie om te beoordelen. Maar het is net zoiets misschien als met Pushkin in Rusland, waar heel veel Russen Pushkin wel kennen en Pushkin in Nederland een stuk minder bekend is. Zo is dat denk ik met Kalidasa ook wel een beetje. Maar des te meer reden om juist een werk van hem te bespreken en te kijken van wat erin staat. En in de inleiding van het boekje schrijft de vertaler Lohman schrijft ook nog van dat de Wolkbode behoort tot de parels van de wereldliteratuur. Nou ja, vaak zijn die inleidingen ook natuurlijk een beetje promoteksten. Maar goed, ik denk dat hij toch wel een beetje gelijk heeft. En om dat te gaan zien, laten we snel doorgaan naar de contextuele schets. Laten we beginnen met de auteur van Wolkbode. Ik heb zijn naam al genoemd, Kalidasa. Verder is er eigenlijk helemaal niet zo heel veel over hem bekend. We weten dus zijn naam, Kalidasa. Maar we weten eigenlijk helemaal niet wanneer hij precies geleefd heeft. Het is moeilijk af te leiden vanuit zijn geschrift, omdat hij nooit ergens een bepaalde koning of een mecenas noemt. Maar het wordt geschat dat hij tussen de 4e en de 6e eeuw na Christus leefde. En hij schreef in het Sanskriet, wat ik ook al had gezegd. De vertaling is vanuit het Sanskriet gedaan. Dat is de oude taal eigenlijk van India, waarin al die religieuze teksten uit het Hindoeïsme en het Boeddhisme ook ingeschreven zijn. Maar dus ook de werken van Kalidasa. En hij heeft meerdere werken geschreven. waaronder toneelstukken en gedichten. En verschillende vormen van gedichten ook. Die gedichten kun je eigenlijk onderverdelen in epen en elegieën. Epen, daar heb ik al een keer eerder behandeld. Dat zijn dus een meervoud van epos, wat zoiets is als een heldendicht, waarin een held bezongen wordt, zoals bij Homerus of bij Virgilius. Maar een elegie is iets anders dan dat. Dat is meer een klaagzang. Heeft een wat meer melancholisch karakter, wat treurender karakter. Dus dat prijst niet iets de hemel in, maar is wat treuriger in sfeer. En dat is de wolkbode ook een beetje. Maar toch is het er wel een bijzondere vorm van elegie, want er zit ook direct een soort van verlangen, een hunkering in het werk zelf. Waar komt die hunkering dan precies vandaan? Voordat we naar de samenvatting gaan, is het goed om een beetje nog die setting van het verhaal te schetsen. Want het verhaal speelt zich af in de regentijd, of op de vooravond van de regentijd eigenlijk, in India. En anders dan in Nederland en in Europa hebben ze in India 6 seizoenen. Lente, zomer, herfst en winter. Maar ook nog de regentijd en de rijptijd. De regentijd zit tussen de zomer en de herfst in. En de rijptijd tussen de winter en de lente. En de regentijd in India kennen we natuurlijk wel van de video's, denk ik, of foto's af en toe. Dat je dan opeens zo'n moesson hebt. Dat er opeens ontzettend veel regen valt in een paar dagen tijd. Maar dat is dus die regentijd die op de zomer volgt. En waarin de dorre, droge gronden weer opnieuw bevrucht worden. En in Kringloop der Jaargetijden, dat is een ander werk van Kalidasa. Dat is het bundeltje wat ik heb gekocht. Bevat zowel Wolkbode als Kringloop der Jaargetijden. En daar schrijft Kalidasa ook een gedicht over een van de jaargetijden, de regentijd. En daar schrijft hij het volgende over de toestand van de vrouwen in de regentijd. En dan citeer ik. En vrouwen, wier echtgenoot op reis is gegaan in dit donkere jaargetij, werpen vol wanhoop hun kransen en juwelen weg en dan doen haar lichaam van parfums en zalven. Uit haar blauwe lotusogen vallen tranendruppels neer, besprenkeld de tere twijgjes van haar kersenlippen. Einde citaat. Dus hier komt al een beetje naar voren dat die regentijd, wanneer een echtgenoot op reis is gegaan in de regentijd, in dat donkere jaargetij waarin de hemel zich toesluit, waarin allemaal regendruppels op de grond vallen, dat de vrouwen dus jammerend achterblijven. Want ja, het is gevaarlijk, zal de man ooit nog wel terugkomen. Dus in die regentijd ontstaat er een scheiding. Wegen zijn onbegaanbaar geworden, thuis voor degene die op reis is ontoegankelijk. En de vertaler Lohman, die heeft in zijn inleiding op de wolkbode, haalt hij dit ook aan van het idee van de regentijd. En dat de wolkbode zich op de vooravond van de regentijd afspeelt. Daar schrijft hij het volgende over. En dan citeer ik weer. Zij, dan bedoelt hij de vrouwen, hopen dat haar mannen voor het begin van de regens thuis zullen komen. Vandaar dat haar hunkering in deze tijd bijzonder groot is. En als haar echtgenoten niet op tijd terugkomen, maakt zich angst van hen meester vanwege de vele gevaren waaraan een reiziger zich tijdens de regentijd blootstelt. En drukt het gevoel van eenzaamheid hen nog meer dan in andere seizoenen. Einde citaat. Dus dit zet al een beetje de sfeer van de wolkbode. Het begint met die scheiding, met de regentijd, waarin een vrouw en haar echtgenoot van elkaar gescheiden zijn en waarin die echtgenoot dan op zoek gaat naar een verbinding. Vandaar ook dat we daar dat verlangen, die hunkering naar hereniging terug gaan vinden. Maar hoe dat precies haar plaats heeft, laten we daarvoor snel naar de samenvatting gaan. Oké, dus zoals gezegd, de wolkbode speelt zich af aan het begin van de regentijd. En het hoofdpersonage van het korte verhaal is Yaksha, of een Yaksha eigenlijk. Het is niet echt een persoon, maar een Yaksha is een natuurgeest. En we lezen in de opening van het verhaal waarom, wat er met deze Yaksha aan de hand is, waardoor hij gescheiden is van zijn vrouw. Want we lezen, een Yaksha die zijn plicht verzuimd had, was voor een jaar ontheven van zijn waardig ambt door een vloek zijns meesters. Zwaar te dragen was die straf, daar hij dat jaar gescheiden moest leven van zijn geliefde vrouw. Einde citaat. Dus het lijkt al een beetje, misschien ook wel een beetje op de Griekse verhalen, waarin er bepaalde straffen worden opgelegd aan goden die dan niet meer terug kunnen komen. Bijvoorbeeld bij Odysseus, in de Odyssee van Homerus. Maar hier zie je dat dus ook de Yaksha wordt vastgehouden op de berg, die kan niet bij zijn vrouw komen. En dan is de vraag van ja, hoe gaat hij met deze scheiding om? En De regentijd is in aantocht en ter aankondiging van die regentijd komt er een wolk naar de Yaksha toe. En wanneer de Yaksha die wolk ziet, dan denkt hij van, hé, misschien kan ik daar wel wat mee. Dus hij begint tegen de wolk te praten, in de hoop dat de wolk hem kan helpen om een boodschap over te brengen aan zijn vrouw. Dus dan zegt hij, je bent een toevluchtwolk voor hen die schaduw zoeken in de zomer, en zoela's voor wie door het vuur der hunkering verzengd zijn. Breng dus een tijding over aan mijn vrouw, die door Kubera's toorn van mij verstoken is. En Kubera is dus de meester die hem die straf heeft opgelegd. En wat hij wil is dat de wolk naar zijn vrouw toe gaat en dat hij een boodschap van hem overbrengt. En hoe hij dat dan doet is in geuren en kleuren vertellen hoe de reis vanaf de berg waarop hij op zit naar het huis, hoe die reis zich helemaal voor de wolk afspeelt. En de wolk komt dan langs allemaal verschillende plekken, langs bergen, kastelen, rivieren, vlakten, bomen, bossen. Daar komt hij allemaal langs en wat de Yaksha doet is precies die reis omschrijven, heel gedetailleerd. Dus terwijl je dat leest, denk je eigenlijk van ja, Kalidasa moet ook zelf hier gewoond hebben of hier zelf doorgereisd hebben, want hij schrijft het ontzettend gedetailleerd op. Er zijn zelfs mensen die een wandeling precies nawandelen wat er omschreven staat, om het zelf met eigen ogen te kunnen aanschouwen. Maar het wordt echt ontzettend mooi verteld, want Kalidasa stelt de harmonie van de natuur centraal en laat zien dat de wolk van de regentijd broodnodig is na die warme zomer waarin alles zo verdord is. En om hier een voorbeeld van te geven, een citaat van hoe hij dat beschrijft, als bijvoorbeeld de wolk dicht bij een smalle stroom komt, dan lezen we, als jij, en dan bedoelt hij de wolk dus, als jij ver weg bent van die stroom, versmalt haar bedding tot een dunne haarvlecht. En zij krijgt een bleke kleur door dorre bladeren die van de bomen langs haar oever vallen. Wat een geluk jij bij haar hebt, gelukkig wezen, verraadt zij door de droeve staat waarin zij steeds verkeert als zij van jou gescheiden is. Jij alleen bezit het middel dat haar mager lichaam weer zijn oude volheid geven kan. Einde citaat. En we zien hier dus al in zijn beschrijving van de natuur, want het gaat hier dus om de wolk die in een verdord landschap komt en dat landschap weer tot leven brengt, is eigenlijk ook een beschrijving van de scheiding waar hij zelf in zit. Het gaat over de droeve staat waarin dat landschap verkeert als het van de wolk gescheiden is. Maar we vinden hier al een welhaast erotische beschrijving van de natuur waar een bepaalde intimiteit uitspreekt en dat alles met elkaar harmonieert. Het benadrukt het samenspel tussen de elementen. En ook dieren komen te sprake. Zo lezen we het volgende bijvoorbeeld over forellen. Wanneer daar de forellen het gerommel van je donder niet verdragen kunnen en uit pure overmoed je in de lucht bespringen willen, jij die onbespringbaar bent, die dwaze sprong kan al hun leden breken, stoort dan lachend kletterende hagel op en uit. Einde citaat. Dus opnieuw, je ziet dus de Yaksha die de hele tijd tegen de wolk aan het praten is, hem allemaal, allemaal beelden, die hem allemaal beelden schetst en probeert daarmee te verleiden misschien wel om daadwerkelijk op reis te gaan. En het idee is dat hij na deze reis, nadat hij dus bij de forellen is geweest, bij de dorre landschappen is geweest, dat hij dan bij de echtgenoot van de Yaksha aankomt. En hij, de Yaksha, omschrijft het verdriet van zijn vrouw als volgt. Haar ogen zijn door het vele wenen sterk gezwollen. Het lippenpaar is kleurloos door de vele hete zuchten. En met haar handen ondersteunt zij haar gelaat, dat door haar lokkenval gedeeltelijk slechts zichtbaar is en de droeve aanblik heeft der maan, wanneer jouw komst haar glans vertroebeld heeft. Einde citaat. Dus wat de Yaksha wil is dat de wolk daar aankomt, een boodschap overbrengt aan zijn vrouw, een vertroosting biedt en uiteindelijk een boodschap van hoop geeft. En dan moet hij dus tegen de wolk, moet tegen de vrouw van hem zeggen, ik, een wolk, die met zijn zacht en diep gerommel uitgeputte reizigers doet haasten, die vol verlangen zijn de vlechten van hun vrouwen los te kopen, ik ben tot u gekomen als de vriend van uw geliefde echtgenoot, niet slechts water in mij dragend, maar ook van hem een boodschap die gegrift staat in mijn hart. Einde citaat. Dus zo, aan het begin waar een scheiding is in het verhaal, probeert de Yaksha hier dan uiteindelijk terug te komen tot hereniging. En daarmee eindigt het verhaal ook. Oké, en dan zijn we natuurlijk weer aanbeland bij het leukste gedeelte van de podcast. Al zeg ik het zelf, maar de vraag, hoe kunnen we dit verhaal begrijpen? De analyse, wat wil dit verhaal ons zeggen. En zoals we aan het begin al zien, is de Wolkbode een verhaal over het gemis. Over de scheiding, over een hunkering naar hereniging die uit het gedicht spreekt. En de vraag die centraal staat lijkt te zijn, hoe kunnen twee werelden die van elkaar gescheiden zijn, toch weer herenigd worden? En hiervoor gebruikt Kalidasa het beeld van een wolk. En we zien dus aan het begin van het verhaal, komt die wolk komt er zo aan. En de yaksa praat tegen de wolk, die wil dat die wolk allemaal dingen doet. En de vraag is al heel snel, die je bij het lezen van het verhaal hebt, wat is die wolk precies? Want die wolk geeft het verhaal een heel melancholisch en dromerig karakter. Zoals je in de wolken weg kan dromen, als je naar de wolken staart, als je even in de wolken bent. Dat heeft natuurlijk ook iets dromerigs. En het is dan de vraag van, ja, is dat dan die wolk die daadwerkelijk die reis aflegt? Of is de wolk een metafoor voor de dromen van de yaksa? Is eigenlijk aan het dromen over de hereniging met zijn vrouw? En gaat hij dan op een wolk, zeg maar, maakt hij dan die hele reis om uiteindelijk bij zijn vrouw aan te komen? Er lijkt niet echt een duidelijk onderscheid te zijn tussen die twee. Toch zien we wel dat de wolk harmonieert met de wereld om zich heen. Dorre planten worden blij, lege bekers vullen zich opnieuw. Dat citaat wat ik had gebruikt. Het dorre landschap bloeit weer op wanneer de wolk in aantocht is. Dus de afwisseling van de natuur is een van de uitgangspunten van de wolkbode. Die afwisseling van de seizoenen, waar Kalidasa dus ook een gedicht aan heeft gewijd, Kringloop der jaargetijden. Dat is een uitgangspunt in het verhaal. En we zien dus, we hebben de wolken nodig om tot bloei te kunnen komen. We hebben ook weer een doorlandschap nodig, want anders is er niks wat weer tot bloei kan komen. Dus een soort van wederzijdse afhankelijkheid die de hele tijd door het verhaal heen gaat. En we kunnen ons afvragen van ja, kennen we dat vandaag de dag nog steeds? Kennen we nog steeds die wederzijdse afhankelijkheid die hier uit de wolkbode spreekt? Hebben wij dat in de hedendaagse tijd nog? Want de moderniteit is in zekere zin een zich vrijvechten van de natuur. Een wereld creëren waarin we van de natuur onafhankelijk worden, waarin bijvoorbeeld producten het hele jaar beschikbaar zijn, waarin we in de supermarkt willen rondlopen, willen zien van oké, de bosbessen zijn ook in de winter verkrijgbaar, de aardbeien ook. In de zomer moet ook boerenkool verkrijgbaar zijn. Alles moet het hele jaar door beschikbaar zijn. En we willen ons eigenlijk onafhankelijk maken van de seizoenen, van de wisselingen die voor het leven en voor de natuur nodig zijn. En misschien hebben we ons daarmee ook wel op een afstand van de natuur geplaatst. Een afstand die in de wolkbode juist helemaal niet bestaat. Omdat er een hele intieme, bijna erotische verhouding tot de natuur bestaat. En als we dan kijken naar de problemen van vandaag de dag, naar bijvoorbeeld klimaatverandering. Waar je zou kunnen zeggen van ja, de oorzaak van klimaatverandering is CO2-uitstoot. Maar ik zou zeggen dat dat niet zozeer de CO2-uitstoot zelf is. Want dat is een gevolg van een dieperliggende oorzaak die denk ik met de moderniteit is meegekomen. Namelijk dat we ons hebben afgesloten van de natuur, dat we ons op een afstand hebben geplaatst en dat we toeschouwer zijn geworden en eigenlijk een tweede werkelijkheid naast de natuurlijke werkelijkheid hebben geplaatst. Want wat is natuur precies als we teruggaan naar bijvoorbeeld het Griekse woord voor natuur? Physis, wat zoiets als groei, beweging, spontaniteit betekent. Iets wat Hannah Arendt in De Menselijke Conditie, een boek van haar ook, gebruikt. Het idee dat in de natuur altijd groei, beweging, spontaniteit, nataliteit centraal staan. Dat het tevoorschijn komen van de natuur, dat het altijd iets spontaans in zich heeft. En die nataliteit, die spontaniteit, lijken wij afgesloten te hebben. Bijvoorbeeld in onze tuinen, het onkruid halen we tussen de tegels vandaan. De plantjes moeten precies binnen bepaalde percelen groeien. En de natuur moet daarmee groeien binnen de begrenzingen die wij haar opleggen. Maar dat ondermijnt juist het hele idee van natuur, want natuur is spontaniteit en die beweging, die groei. Dus dan bestaat alleen nog maar zoiets als gecontroleerde groei, maar is de spontaniteit, de nataliteit, is verdwenen. En daarmee kunnen we elke moment de natuur ontvluchten. We kunnen haar ontvluchten in onze huizen, in zonnestudio's. We kunnen, als het even niet mee zit, kunnen we ook gewoon het vliegtuig pakken, gaan we naar een ver land waar het wel mooi weer is. En zo kunnen we gewoon de hele tijd onze beleving van de natuur, onze verhouding tot de natuur beïnvloeden en daarmee een wereld van kunstmatigheid creëren, waarin iedere vorm van contact met de natuur verloren is. En dan is de vraag in de vandaag de dag, denk ik, hoe kunnen we ons weer openen voor de natuur? Hoe kan de natuur weer die spontaniteit, die nataliteit terugkrijgen? En hiervoor, denk ik, kan de wolkbode ons heel goed helpen, want in de wolkbode hebben we een hele intieme bespreking van de natuur. Nou ja, ik heb een paar voorbeelden gegeven, maar je moet eigenlijk het hele werk lezen om dat goed te zien. Maar het is prachtig hoe Kalidasa de paden daar langs die verschillende bergtoppen, langs die verschillende wateren, riviertjes, bossen, hoe hij dat allemaal omschrijft. Welke verwondering daaruit spreekt. En zoals ik al zei, een soort van erotische blik op de natuur. Alsof je heel intiem met de natuur kan zijn. En toen ik het gedicht aan het lezen was, dus zat ik in de trein. En toen regende toevallig, toen was ik naar buiten aan het kijken. Ik zag een beetje regendruppels tegen het raam aanslaan. En het gedicht spoorde me ook aan om dan naar die regendruppels te kijken. Maar niet alleen te kijken, maar ook echt daadwerkelijk zien. Wat dus wel een verschil is misschien tussen kijken en zien. Maar dat je dus ziet en denkt van, oké, waar komen die druppels eigenlijk vandaan? Ze slaan nu heel toevallig tegen een ruit van een trein aan dat zo door het landschap dendert. En die regendruppels vallen zo neer, komen uit een wolk ver boven mij. Waar komt het water uit de wolk vandaan? Dan heb je dus een hele samenloop van omstandigheden voor nodig. En dat is dus wat Kalidasa ook doet. Precies die verwondering over de natuur. En ja, wat doet die verwondering dan precies? Het is wel wat anders dan ons vergapen aan de planet Earth bijvoorbeeld. Waar we dus gewoon weer op een afstand zitten. We bekijken namelijk de natuur zonder daar zelf onderdeel van uit te maken. Want het is alsnog iets wat wij bekijken. We kunnen ons erover verbazen, maar er is toch wel een heel groot verschil tussen verbazing en verwondering. Want bij een verbazing kunnen we ons verbazen over iets anders. Maar verwondering heeft ook altijd met onszelf te maken, want de eis voor verwondering is denk ik intimiteit. En dan is het dus de vraag van oké, wat biedt dan die opening? Hoe kunnen we ons dan weer openen voor de natuur? Door ons te verwonderen en daarmee ook weer opnieuw die intimiteit te vinden. En haar pracht ook op die manier te beschrijven. En dat is precies wat Kalidasa aan de wolkbode doet. En daarmee heb ik mijn interpretatie wel wat meer gericht op de moderne tijd. In plaats van kijken naar de bedoeling van de schrijver zelf. Maar ik denk dat die bedoeling ook wel in de tekst zelf aanwezig is. Die intimiteit proberen te bewerkstelligen. Want als we bijvoorbeeld kijken naar de manier waarop het over geluk spreekt. Dan lezen we bijvoorbeeld: wie is eindeloos geluk of ongeluk beschoren? Zoals de velg van een rat rolt het mensenlevens omhoog en weer omlaag. Einde citaat. En in zekere zin hangt dit heel nauw samen met die emancipatie, dat losbreken, het bevrijden van onszelf van de natuur en een soort van kunstmatige eendimensionaliteit erin opwerpen, dat we geen ruimte meer willen maken voor afwisseling. Dat we onszelf de eis stellen, die eis van de moderniteit, van een soort van eendimensionaliteit projecteren op het gelukkig zijn en dat we eisen dat we voortdurend gelukkig moeten zijn. Maar we kunnen ons afvragen van ja, is dat niet een onmenselijke eis? Zoals Kalidasa hier expliciet vraagt, wie is eindeloos geluk of ongeluk beschoren? En dan is de vlucht naar een zonnig oord is geen remedie. Het ons afsluiten voor de natuur is ook geen remedie. Want we kunnen van elkaar gescheiden raken. We kunnen ons in de wereld gaan bevinden waarin opeens een radicale scheiding ontstaat tussen geliefden waarin we ver van elkaar vandaan leven, waarin we het gemis ervaren. En dan hebben we niet zoveel aan die eis van het voortdurend gelukkig zijn. Misschien moeten we dan juist op een andere manier daarmee omgaan. En dan komen we weer terug eigenlijk bij de vraag waar de analyse mee begon. Namelijk hoe die twee werelden die van elkaar gescheiden zijn, de wereld van de yaksha en de wereld van zijn vrouw, hoe die werelden weer samengebracht kunnen worden. En dan kunnen we echt kijken naar de kern van het verhaal. Want wat de wolkbode eigenlijk wil doen, is die hereniging bewerkstelligen in de vorm van hoop. Want de wolk is misschien een droombeeld, is misschien een beeld wat de yaksha in zijn droom heeft opgeroepen, waarin hij eigenlijk zijn hoop expliciteert, namelijk de verwachting van een toekomstige hereniging. Dat er in de toekomst een moment zal zijn, wat voor hem dus nog een jaar gaat duren, maar dat er een moment zal zijn dat hij herenigd zal zijn. In zijn gedachten speelt die hereniging zich eigenlijk al af, want aan het einde zien we dus het verdriet van zijn vrouw en wat hij herenigt met zijn eigen verdriet en dat ze bij elkaar vertroosting vinden. Maar die verwachting van een toekomstige hereniging doorspekt eigenlijk het hele verhaal. En daarmee is de wolkbode een verhaal van hoop waarin het gemis als uitgangspunt wordt genomen. Daarom speelt het zich dus af precies aan de vooravond van de regentijd. Maar toch vinden we een poging tot hereniging. En waarom zou deze hoop dan centraal staan? Ik heb aan het begin van de aflevering het volgende citaat gebruikt. De hoop, die sterke keten die ons aan het leven bindt. Einde citaat. En als je kijkt naar die kunstmatige wereld die we hebben opgeworpen, die kunstmatige wereld die zijdelings van de natuurlijke wereld bestaat, waarin die eendimensionale lineaire lijn voorwaarts de boventoon voert en de regie heeft, dan biedt de natuur juist een beeld van hoop. Want in de cyclus van de natuur is er altijd voortdurend weer hereniging mogelijk. Want wat geweest is, zal opnieuw gebeuren. En wat nu gebeurt, zal nog een keer gebeuren. Dus in die cyclus van lente, zomer, herfst, winter, lente, zomer, herfst, winter, lente enzovoort, daar is die hereniging weer mogelijk. Dus die wolk is ook een boodschapper van hoop. En zelfs wanneer de scheiding radicaal is, zelfs wanneer iemand in de dood van ons gescheiden zou zijn, is daar nog de hoop. De hoop als een verwachting van een toekomstige hereniging. En dat is uiteindelijk ook, denk ik, de boodschap van de wolkbode. Die Kalidasa zo mooi door de wolken heen laat doorschemeren, namelijk dat hoop doet leven. Dat was misschien een beetje een weerwaar van verschillende gedachten. De tekst zette mij op verschillende manieren aan het denken, maar ik heb geprobeerd toch een beetje samen te brengen in één consistent verhaal. Maar dus de boodschap van hoop, de hoop die doet leven, die is denk ik centraal in de wolkenbode van Kalidasa. Dus de vraag waar ik deze aflevering mee wil afsluiten is de volgende. Durf jij te hopen? Dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Excuus nogmaals dat het dus 2 weken langer heeft geduurd voordat er een nieuwe aflevering kwam. Maar ik hoop dat je het wel leuk vond, deze aflevering. Voor de volgende aflevering moet ik nog even kijken welk werk ik daarvoor ga bespreken. Wellicht kom ik wel weer een leuk boekje tegen in de Antikariaat. Anders heb ik thuis ook nog wel een aantal liggen. Wil je op de hoogte blijven van mijn podcast? Volg me dan op Instagram op Een Wereld aan Literatuur. En je kan me ook mailtjes sturen bij vragen of verzoeken. Eenwereldaanliteratuur@gmail.com. En als je nog meer verzoeken hebt, ga dan naar mijn Vriend van de Show pagina. Daar kan je je eigen suggesties geven. Kost het €3 per maand. Help je mij ook mee om deze podcast te blijven maken. vriendvandeshow.nl/wereldaanliteratuur. Deel deze aflevering met vrienden en familie. En laat een beoordeling achter mocht je dat nog niet gedaan hebben. Ben ik beter vindbaar voor andere luisteraars. Wat dus heel fijn is. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.